De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Goedemiddag, het is weer heerlijk weekend en een stralende dag. Mooi moment om te genieten van Hello Radio Spirituality. We gaan vandaag in gesprek met theosoof Wim Leijs. Hij verzorgt vandaag het item Theosophical Society met als thema de spirituele maatschappij en deels ook bezien vanuit de Indiaanse cultuur.
Vanmiddag gaan we ook in gesprek met Dick van Niekerk, redacteur bij het Gouden Rozenkruis. We gaan met hem in gesprek over het boek Kornhert Licht in Europa van Jan-Peter Burger. Dick heeft hier samen met auteur Peter Huis de redactie overgevoerd. Het belooft dus weer een interessante middag en deze starten we zo met Wim Leijs.
Wim, hartelijk welkom.
Ja, fijn dat ik er weer ben.
Ja, inderdaad. Het is even een tijdje terug. Je was lekker op vakantie even.
Ja.
En nu ben je weer terug in
even drie weken eruit geweest.
Ja. Waar ben je geweest?
Wel lekker. In India.
Ja.
Als voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland ga ik elk jaar naar het internationale convent.
Oh ja.
En dat is van 31 december tot 5 januari.
Ja.
En de dag ervoor, 30 december en de dag daarna, 6 januari, hebben we altijd een vergadering.
Ja.
Dat heet de General Council van alle voorzitters. Want die komen uit heel de wereld dan, hè?
Aha.
Die hebben een bepaalde besluitrecht. Dus zit de voorzitter erbij en de penningmeester van het internationale bestuur en de secretaris. En dat is erg leuk, want je krijgt vrienden over de hele wereld.
Ja.
Die je dan één keer per jaar daar ziet.
Nou, dat is toch hartstikke leuk.
Ja.
Een gezellige bijkomstigheid.
Ja. Waar vond dat plaats?
In Chennai, in Adyar. Adyar was vroeger een vissersplaatsje aan de Adyar rivier, even ten zuiden van Madras, de grote stad. Maar die grote stad is veel groter geworden en heeft het vissersdorpje natuurlijk helemaal opgeslokt.
Ja, ja.
En
ja.
Heet nu Chennai. Ze hebben al die plaatsnamen langzamerhand veranderd. Madras was natuurlijk een Portugese kolonie. Net als Goa. En,
Chennai klinkt een beetje als Shanghai.
Ja.
Dat zal wel vaker gezegd zijn.
Ja. Apart raakvlak. Ja.
Ik heb er nooit zo aan gedacht.
Nee.
Maar dat is waar. Ja.
Maar de grondbeginselen van de theosofie, die liggen daar ook?
Ja, dat is het internationale hoofdkwartier. De Theosophische Society die is opgericht in 1875 in New York. In 1879, meen ik, zijn mevrouw Blavatsky en kolonel Olcott, de twee oprichters, naar India gegaan. Dat ging toen niet even met een Boeing. Maar dan ging je daar ook niet voor 3 weken heen of 10 dagen, zoals ik.
Ging met de boot.
Maar voor een paar jaar.
Ja, precies.
En die hebben toen eerst in Bombay hadden ze hun hoofdkwartier. En toen zijn ze gaan reizen. En toen zijn ze uiteindelijk terechtgekomen in Chennai, in Adyar.
Ja.
En daar konden ze voor een hele gunstige prijs een landgoed kopen met wat gebouwen erop.
En dat hebben ze dus gedaan.
En dat hebben ze gedaan.
Ja.
Want ze vonden dat een heel gunstige plek ook. Ja.
Nou, ik vind het wel mooi om dit ook even zo van je te horen. We hebben het nu over spirituele maatschappij, hè, hoe dat allemaal is tegenwoordig.
Ja.
En dan is het wel leuk om even zo'n stukje achtergrondinformatie ook te horen.
Ja.
Als je dan één keer per jaar elkaar allemaal ontmoet.
Ja.
Wat doen jullie nog meer?
Ja, dat convent, dat zijn dus lezingen
van
internationale sprekers. Een avondprogramma met zang en dans.
Ja.
Dus iedereen vindt het leuk om daar dan Indiaanse dans en Indiaanse muziek te horen.
Doe jij daar ook aan mee aan die dans?
Ik luister.
Oké. Okay.
Ik kijk. Ik heb wel meegedaan aan een workshop Israëlische zang en dans.
Oh, wat grappig.
Dat was erg leuk.
Ja.
Ja, we hebben dan, dit jaar hadden we ook 4 middagen met workshops.
Ja.
Dan hoef je niet alleen maar te zitten luisteren met je brein.
Ja, ja,
maar
ja.
Dan moet je ook wat doen.
Ja.
Dus het was eigenlijk wel heel leuk.
Lekker interactief.
Ja.
Gezellig.
Ja.
Is India en daar specifiek waar je bent geweest veranderd ook qua maatschappij?
Ja, ja. Ja. Het is natuurlijk de laatste 20, 30 jaar booming.
Ja.
10% economische groei per jaar.
Ja.
En de enorme groei van het autobezit bijvoorbeeld, ja, dat kunnen ze met die wegenbouw niet bijhouden.
Ja, nee.
En
dat is lastig.
Ze zijn wel heel erg hard bezig met verbetering van infrastructuur, riolering, scholing vooral. Echt, er worden scholen uit de grond gestampt. En de Indiase jeugd is heel intelligent. En veel westerse bedrijven vestigen zich daar.
Ja.
Omdat het tegenwoordig allemaal online kan.
Ja, dat is niet zo moeilijk.
Dus zeg maar Bangalore, dat is een soort Silicon Valley van India.
Ja, ja, ja,
ja.
Maar met deze hele nieuwe ontwikkelingen krijg je natuurlijk ook heel veel nieuwe visie op bijvoorbeeld materiële vervulling.
Ja, de welvaart.
Ja.
En het Westen wordt nagebootst. Hè?
Ja.
En,
hoe ziet dat
je
eruit?
Je ziet bijvoorbeeld een leuke advertentie was. Een jonge man die even in zijn open Rolls Royce rondjes rijdt om zijn haar te drogen, wat hij gewassen had.
Nou, dat is een toppunt.
Dat vond ik geestig.
Ja, dat is het wel, ja.
Ja.
Goh, wat leuk.
Maar dat zet je wel te denken, hè?
Ja.
Als het gaat om spiritualiteit.
Ja.
Ja.
Maar het is wel, het viel mij op, want toen ik voor het eerst heen ging, was ik beducht voor de confrontatie met die bedelaars op straat en zo.
Oh ja, ja.
Maar dat zie je veel minder.
Oh, dat is
dat
minder?
Dat is veel minder geworden,
Dat is wel heel goed, positief.
Ja, ja.
Zeker. Maar merk je wel dat de mensen begeriger zijn om goederen te hebben, hè?
Ja, want wij als theosofen weten vaak meer van hun klassieke literatuur dan ze zelf.
Ja, ja, ja.
Dat zijn zo bezig met het materiële leven.
Ja. En waar herken je dat aan bijvoorbeeld?
Door gesprekken en door gesprekken vooral. Maar ook door de televisie, wat je dan ziet.
Wat je daar ziet.
Ja,
ja.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, want we hebben het ook over begeerteloosheid, hè? Dat is dan weer het tegengestelde natuurlijk.
Ja.
Als je dan kijkt in India, kun je dan zeggen van nou, er is toch nog wel een deel van begeerteloosheid duidelijk zichtbaar?
Ja, ja. Het blijft een heel spiritueel land.
Ja.
En er zijn natuurlijk, het wonen 1 miljard mensen, die zijn niet allemaal materialistisch.
Nee, zeker niet.
Er zijn nog hele bijzondere goeroes.
Ja.
En ashrams zijn daar.
Ja.
En mensen die het allemaal in Sanskriet lezen.
Ja, dat is er nog
We
wel.
We hebben daar theosofen als lid, maar die schrijven boeken. Dat is zo fantastisch, van zo'n hoog niveau. Professor Taimni bijvoorbeeld.
Oh ja.
En over de yoga sutras van Patanjali, maar ook over allerlei andere zaken.
Ja.
Ja, en ze spreken goed Engels.
Dat is ook niet
In Zuid-India is het haast niet te verstaan, want ze hebben zijn eigen accent. Maar
dat Engels is niet te verstaan?
Ja, van de mensen in de hotels en de taxis en zo.
Ja, ja, ja.
Maar van de theosofen uit Zuid-India ook moeilijk, maar er zitten ook veel professoren bij en dergelijke. Een kleinzoon van Gandhi heeft een lezing gegeven.
Oh, wat leuk. Waar ging
Helemaal
die
uit zijn hoofd, zonder papier.
Ja, top.
En het ging over geweten.
Geweten.
Hebben wij nog een geweten?
Ja, ja.
Ja.
Ja. Heb je er wat van opgestoken?
Ja.
Ja.
En alles wordt opgenomen. Dus je kan er later nog op YouTube zien.
Oh, zo, ja.
En de mensen die niet kunnen reizen op de hele wereld, wordt livestream uitgezonden.
Oh, dat is wel fijn. Ja. Ja.
Maar het is wel mooi om te horen dat de legacy van Gandhi, ja, die wereldwijd bekend is,
ja,
dat nog voortleeft en voortgezet, ja, wordt in de eigen, ja, lijn.
In India is Gandhi natuurlijk de grootste.
Ja.
En hij heeft lang samengewerkt met Annie Besant.
Ja.
En Annie Besant heeft hem eigenlijk op het paard getild,
ja,
zou je kunnen zeggen.
Het theosofische paard. Dus,
nee, van zijn politieke werk.
Oh, ja,
voor de bevrijding van de koloniale overheerser.
Ja, precies.
De zelfstandigheid van India. Daar heeft zij heel hard voor gewerkt. En dat, ja, werd haar door de Engelse overheid daar niet in dank afgenomen. Ze, nee, is zelfs een keer geïnterneerd geweest met, ja, twee andere theosofen, verbannen.
Ja, ja, ja.
Maar,
ja,
de bevolking van India, die kwam daar tegen in opstand. En na een week was ze weer thuis.
Ja.
Ze konden dat niet,
niet in stand,
nee,
houden.
Niet houden zo.
Voor de, nee, luisteraars die dat niet weten, Annie Besant, kun je daar kort iets over zeggen? Wie zij,
ja,
was?
Zij was de tweede president van de Theosofische Vereniging, de Theosophical, ja, Society.
Ja,
ja.
Dat ze eerst in Londen in de sloppenwijken werkzaam was en dat ze vakbonden voor de ongeschoolde arbeiders oprichten en dergelijke. Ja. En voor schoolmaaltijden voor de arme kinderen en een schooldokter voor de arme kinderen. En toen kwam ze mevrouw Blavatsky tegen.
Ja.
En ze was meteen om dat ze een paar jaar later in India zat en daar gebleven is.
Ja, fantastisch. We gaan er zo op door.
Wim, was Annie Besant ook iemand die voorstander was van begeerteloos zijn?
Ja, ze was totaal onthecht. Hè, ja. Want begeerteloosheid moet je altijd, klinkt een beetje raar, maar denk aan onthechting. Dat is heel typerend voor India. Daar zijn heel veel asceten. Mensen die niks hebben en die gewoon zelfs geen kleren. Je hebt bepaalde sectes die zijn met lucht bekleden.
Hmm.
Die zie je wel eens foto's van aan de oevers van de Ganges. Hè?
Maar die hebben toch wel kleren aan?
Die mannen
aan?
Lopen gewoon naakt.
Oh, helemaal?
Ja, ja. En niemand vindt dat gek, want dat is traditie.
Jee.
Van die bepaalde secten.
Ja, 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 ja.
En dus zij was ook heel sober, leefde zij.
Ja.
En ze gaf ook al haar geld weg. Elk jaar gaf ze dus aan het eind van het jaar zoveel geld,
ja,
aan goede doelen.
Kijk, het is natuurlijk in het Westen is het bijna niet te doen om te zeggen van ik stop om me te binden aan bezittingen.
Ja.
Het zal vast wel te doen zijn, maar de meeste mensen kunnen dat niet zo makkelijk. Nee. Toch is het zo dat er ook vanuit theosofie een bepaalde visie,
ja,
op bezittingsdrang,
ja,
om dat op te geven.
Ja.
Hoe zou je dat uitleggen?
Ja. We hebben het over het pad.
Ja.
En de,
ja,
vorige keer heb ik verteld over onderscheidingsvermogen.
Ja.
Dat je eerst moet leren om goed in te zien wat waar is en wat niet waar. Wat waardevol en wat niet waardevol. En de tweede stap is begeerteloosheid, oftewel onthechting.
Ja.
Als je hebt geleerd dat je een vergankelijk wezen bent in een vergankelijke wereld, dat het heel fijn is om iets te krijgen.
Ja.
Maar alles wat je bezit, kan je ook weer kwijtraken.
Zo is
en dat,
dat
is dan weer smartelijk.
Mm-hmm.
Dus die smart, dat heb je zelf in de hand. Als je eraan gehecht bent, dan heb je smart. Dus het is gewoon een kwestie van wijsheid om niet te veel te hechten aan alles.
Ja.
En dus ook je energie te gebruiken voor waardevolle dingen en niet steeds om bezittingen na te jagen.
Ja,
en want
maar
dan
wat
ben je
voor
hele
de
leven
ene?
Aan het werken om geld te verdienen.
Ja.
Maar het waardevolle van het leven ontgaat je, want daar heb je geen tijd voor.
Ja.
Nee, maar wat voor de een waardevol is, is,
ja,
voor de ander natuurlijk niet.
Daarom, dat, ja, zeggen wij ook. We, ja, oordelen niet. Alle mensen hebben hun agenda van hun ziel. Die hebben hun leven zoals het voor hun is uitgestippeld of zoals ze zelf mogen invullen. En daar moet je respect voor hebben. Je kan nooit iemand veroordelen omdat hij is zoals hij is.
Ja, precies.
Dat is helemaal verkeerd.
Ja. Hoe ver gaat dat? Want mensen in de maatschappij die doen de identificatie van wat ze vergaren. Daarmee identificeren zich, onderscheiden ze zich van anderen.
Ja.
Hoe kunnen die mensen dat loslaten? Want dat is heel moeilijk.
Nou, dat is, wordt van hun ook niet geëist.
Nee.
Als je het pad gaat, dan word je dat duidelijk hoe je moet handelen om dat pad te gaan.
Dus jij zegt
van
dat
spirituele
dat
ontwikkeling.
Komt.
Ja. Dan ben je er rijp voor.
Ja, ja.
En dan
ja.
begrijp je waarom je iets moet nalaten.
Ja.
Als je niet het pad gaat, dan heb je ook die verplichting niet of die behoefte niet.
Als je het pad gaat, dan heb je sowieso ook die verplichting niet, maar die behoefte die groeit natuurlijk.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje waar het dan op neerkomt.
Ja, okay. Als je het pad gaat, dan wil je jezelf, zoals ik al eerder zei, dan ga je je richten als een kompasnaald. Dan zeg je, daar moet ik heen. Wat moet ik doen om dat mogelijk te maken? Waar zit ik aan vast, zodat ik het pad niet kan gaan?
Ja.
Hè? En dan is dus eerst onderscheidingsvermogen. Waar zit ik aan vast?
Ja, dat is het eerste
zien,
stuk. Ja.
En dan onthechting. Begeerteloosheid. Als je weet dat dat waar je aan vast zit, dat een hinderpaal is voor wat je wil bereiken.
Ja.
En dat is niet zo gek, want iedereen die iets wil bereiken, die moet daar iets voor doen en iets opgeven. Denk maar mensen die een gouden medaille willen halen.
Ja, dat is een heel mooi voorbeeld.
Die geven heel veel op.
Zeker.
Ja. Die
ja.
hebben daar heel veel voor over.
Ja, die moeten ook een tunnelvisie hebben. Hè?
Ja.
Vaak. Alles gaat opzij.
Ja.
Om dat einddoel te bereiken.
Ja. En in het spirituele leven noem je dat eenpuntige gerichtheid.
Ja.
Maar je kunt het natuurlijk ook, de karikatuur daarvan is tunnelvisie.
Ja. Zeker,
bewustzijnsvernauwing.
Ja.
Maar goed, dat wil ik atleten wil ik dat niet verwijten.
Nee.
Het is een goed recht om dat te willen.
Ja.
En ze worden er ook heel blij van. En ik word als Nederlander ook trots als er weer 3 Nederlandse jongens op het podium staan.
Ja, natuurlijk. He? Het heeft meerdere kanten die natuurlijk ook gezien mogen worden.
En sport verbroedert.
Ja.
Dat zijn ook van die bijeenkomsten waar de mensen van andere landen elkaar ontmoeten.
Absoluut, absoluut. Ja. Zoals we zeker 1 keer in de zoveel tijd met de Olympische Spelen.
Ja. Ja.
Dat is een heel mooie.
Maar de begeerte is wel heel groot. Er is een interview geweest met jonge Amerikaanse sporters.
Ja.
Wat heb je liever, een lang en gelukkig leven of een gouden medaille en vroeg sterven?
Ja.
Kozen voor de gouden medaille.
Ja, ja, ja.
Die eerzucht.
Ja, dat is dus een stuk ook ego,
maar
eerzucht.
Maar daar moeten zij ook van leren.
Natuurlijk, ja.
Iedereen krijgt datgene op zijn pad, waardoor hij kan begrijpen waar het om gaat in het leven.
Nou, dat is niet altijd makkelijk, maar het is wel te doen, uiteindelijk.
Ja, ja.
Is er iets waarvan je zegt van, nou, ik heb zelf ook bepaalde dingen waarvan ik weet dat ik daar wat meer moeite mee heb? Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, ik heb het meeste al geleerd van begeerte, de betrekkelijkheid daarvan en het loslaten toen ik 30 was.
Toen je 30 was, oké.
Ja, en ik heb natuurlijk ook wel wat geleerd doordat mijn vader vond dat kinderen geen geld moesten hebben.
Oh ja.
Dus ik kreeg een rekenstaalde zakgeld per week en het was niet eens genoeg om een 45 toeren plaatje of een pakje sigaretten te kopen.
Nee, die sigaretten die zijn niet belangrijk. maar een plaatje is wel leuk.
Zo leerde ik al de betrekkelijkheid van geld.
Ja, mooi. Ja,
want we hadden lol genoeg natuurlijk met elkaar ook zonder geld.
Ja, absoluut. Ja. Ook andere tijden natuurlijk. Hè?
Ja,
het is natuurlijk ook een mooi gegeven.
Maar het loslaten van aardse zaken, dat is natuurlijk een proces. Dat is niet wat je van het een op het andere moment
En dat is ook iets wat je niet zomaar moet doen omdat je bij dat soort mensen wil horen. Want dan forceer je jezelf.
Ja, dat is ook niet goed.
Je doet het als het eigenlijk vanzelf gaat.
Ja.
En wanneer weet je dat dat vanzelf gaat?
Ik kan me voorstellen iemand die heel veel wensen in vervulling heeft zien gaan en die op een gegeven moment denkt, nou, ik wil die Cadillac en hij krijgt die. En hij kijkt ernaar en denkt ineens, waarom doe ik dat nou allemaal?
Ja.
Wat, het, Wat komt is dat nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk de echte waarde van zoiets?
Ja, maar mensen zijn op dat moment misschien niet bewust van wat hun werkelijke vervulling is, hè?
Nee, dus het is iets wat op een gegeven moment, wat je op een gegeven moment beseft.
Ja, ja, zo plotsklaps kan
een
dat
een inzicht
invallen.
Wat je ineens krijgt.
Ja.
Lang niet iedereen in de maatschappij weet wat hij of zij wil.
Nee.
Dat kan ook een heel leven bewijzen van duren.
Ja.
Nou ja, heel veel mensen denken dat wat je in elk geval moet willen is rijkdom en macht.
Ja, je kunt dat zelf, als je dat begeert, dan kun je dat nastreven. En als je geluk hebt, bereik je het. Maar meestal onderweg krijg je allerlei tegenstand.
Ja.
En dan denk je wel, ja, is dat de moeite waard?
Ja, ja. We gaan er zo op door.
Kijk jij naar de jongere generatie als het gaat om spiritualiteit en zaken als begeerte of begeerteloosheid?
Ja, ik moet zeggen, mijn generatie, ik ben van 1947, de naoorlogse geboortegolf, de babyboom, die was in 1967 helemaal op de spirituele toer. Jonge mensen gingen naar Theosofische Vereniging enzovoort.
Ja.
Dat is nu niet meer zo.
Nee, het is
maar al eerder heb ik gemerkt, ik heb zelf geen kinderen, maar vrienden van mij met kinderen, die in de jaren 80 heb ik die meegemaakt, de jaren 90. En die waren heel anders. Dat generatieconflict, dat ik met mijn vader bijvoorbeeld discussies had over het nut van de Vietnamoorlog, dat hadden ze niet meer.
Nee, dat is helemaal anders.
Die generatie. Maar die kinderen die waren heel erg bezig met Versace.
Ja.
En met parfums. En met dat soort dingen.
Allemaal grote merken.
Merkkleding.
Ja. Ja.
Maar dan gaat het weer over die begeerte. Hè?
Ja.
Ja,
maar de jonge mensen nu, die krijgen geen studiebeurs meer.
Nee.
Dus die krijgen een lening. Die gaan keihard studeren om die lening, om dat bedrag niet al te hoog te laten worden.
Ja, precies.
Dan krijgen ze een relatie. Dan moeten ze een huis kopen. Dan kan je niet eens meer als je één verdiener bent. Dan moet je twee verdiener zijn. Dan gaan ze een gezin. En voordat die aan spiritualiteit toekomen, zijn ze 40 plus.
Ja.
Nou,
ja.
Dat merken wij in de Theosofische Vereniging.
Ja, en dat merk je eigenlijk doorgaans in de maatschappij. Hè?
Ja.
Dat het spirituele bewustzijnsproces.
Ja.
Men ziet dat vaak als van, nou ja, dat is gewoon leuk voor in het weekend.
Ja.
Maar door de week gaan we weer even keihard werken, want we moeten al zoveel.
Ja.
Ja,
en dan is dat spirituele is wat oppervlakkiger.
Ja.
Happiness, feel good, weet je wel.
Ja, al die termen.
En heb je maar een half dagje voor. Maar het belangrijkste is toch die carrière.
Maar we denken wel dat dat anders kan, hè?
En dat verandert erg snel.
Ja.
Want we hebben het al een keer over gehad hier. Iemand zei is, waar praten de mensen nu de hele dag over met elkaar? Hypotheken, huizen, politiek, sport, nieuwe auto. Hij zegt, je moet eens opletten, in 2050, dan praten we allemaal met elkaar over spiritualiteit.
Nou, het zal mij
dat is een dat is een de tijdgeest.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk de wil waar de mensheid op vooruit wordt gevoerd. Hè?
Ja, het proces gaat natuurlijk heel geleidelijk aan.
De evolutie.
Precies.
Wij kunnen niet blijven staan.
Ja.
in deze materiële situatie waar we zijn. We willen verder.
Ja, maar het verandert natuurlijk niet van de een op de andere dag.
Nee,
dus ik begrijp dat ja, ook zo is dat het wat later begint.
Ja.
Nou Wim, ik vond het weer heel erg interessant. Een mooi onderwerp, begeerteloosheid. Volgende keer gaan we erop voortborduren. Dan gaan we naar het volgende stuk van het pad.
Ja.
Dus voor vandaag wil ik je in elk geval hartelijk danken.
Ja, dank je.
Jullie ook.
Zometeen praten we met Dick van Niekerk over het boek Kornhert, Licht in Europa. Tot zo! Welkom bij Hello Radio Spirituality.
Dankjewel.
Ja, een goede reis gehad?
Prima.
Ja?
Prima. Zeer voorspoedig.
Zeer voorspoedig. Dat horen we graag.
Dat horen we zeker graag. Je bent zelfstandig journalist, Neerlandicus. En we gaan het met jou hebben vandaag over het boek Kornhert, Licht in Europa. Wat is het voor jou geweest dat je dacht van, ik wil mijn visie op dit boek gaan geven?
Het is al een leven lang sinds ik gestudeerd heb. Ik heb Nederlands gestudeerd. Is Kornhert een onmisbare reisgezel in mijn leven geweest. En ik ben de redacteur bij de Rozenkruispers.
Ja.
En daar deed zich ineens de mogelijkheid voor om dit manuscript te gaan bewerken. Dat lag daar.
Ja.
En dat was op een hele bijzondere manier tot stand gekomen. Jan-Peter Burger, die alle credits voor dit boek verdient.
De auteur van het boek.
Die is de auteur van dit boek. Die was daarmee met een soort pak van Sjaalman, als je de Max Havelaar kent, was daarmee naar Joost Ritman gegaan van de Ritman Library. En hij heeft daar zomaar, vanmiddag is hij daar ingebroken, zegt hij, dit moeten jullie uitgeven.
Ja.
En Ritman heeft er toen eens in gebladerd en heeft daar zijn kerstvakantie voor uitgetrokken om dat eens goed te onderzoeken.
Ja.
En hij is daarmee naar de Rozenkruispers gegaan en heeft gezegd, dit moeten jullie echt gaan bewerken en uitgeven. En dan heeft daar toch wel een paar jaar nog gelegen, omdat een paar redacteuren waren die er toch niet zoveel in zagen. En het grote probleem met het boek was, Jan-Peter, dus de schrijver,
de auteur,
was niet in de gelegenheid meer om het echt helemaal af te maken.
Oh.
En het was ook niet gericht op een breed, zeg maar, boekenzaakpubliek. Dus we moesten er heel wat aan gaan doen. En toen heeft Peter Huis, de uitgever, heeft mij gevraagd van, wil jij er eens aan gaan werken? En we zijn er toen ook gezamenlijk aan gaan werken twee jaar lang.
Ja.
2 jaar lang om het publicabel te maken. Met alle respect voor Jan-Peter, maar die had het als een wetenschappelijk boek.
Dan wordt het heel moeilijk te lezen vaak, hè?
Ja. Want Jan-Peter, waar komt hij vandaan?
Jan-Peter is Amsterdammer, woont vlak daar bij de Ritman Library.
Ja.
En die heeft daar eigenlijk zijn levenswerk van gemaakt. Het was eerst een doctoraal scriptie. En hij raakte verslaafd, zeg maar, aan Kornhert. En het was toen zo'n pak toen hij daarmee naar ons toe is gekomen.
Ja,
Want hij heeft ook geschiedenis gestudeerd aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam.
Juist.
En vandaar misschien ook zijn passie voor het leven van Kornhert.
Ja, een enorme passie. Ja. En die kwam ook op mij over.
Ja.
Heb ik ook met hem gemeen. Dat had ik eigenlijk al mijn hele leven eigenlijk, dat zo samenviel. Ja. Was geweldig ervaring. Ja.
Heb je niet in het begin een beetje getwijfeld omdat het zo'n omvangrijk project zou worden?
Ja, we hebben wel, getwijfeld is niet het woord. We hebben wel heel goed nagedacht van als we hieraan beginnen, dan proberen we een zo breed mogelijk publiek te bereiken. En je wist al van tevoren, het is zo'n groot pak.
Ja.
Dit wordt maar selectief gekocht. Hè? Dus we probeerden dat. En daardoor heb je echt de typische redacteuren-trucs uitgehaald met de tekst. Ja, ik noem maar eens een voorbeeld. We hebben de hele tekst, dat is 500 pagina's, hebben we in de tegenwoordige tijd gezet.
Ja. Ja.
Om het zo levendig mogelijk te maken. In de wetenschap wordt dat niet zo gewaardeerd, maar door de lezer des te meer.
Nou, er worden wel oude teksten natuurlijk wel als passage erbij gehaald.
Ja,
hè?
Ja. En het, ja natuurlijk. Hè? Ja. Maar alles wat Cornert zegt en wat over Cornert gaat, staat in de tegenwoordige tijd.
Ja, dat is mooi.
En dat heeft ook een symbolische betekenis, omdat wij het gevoel kregen, alles wat de man gezegd heeft, geschreven heeft, het heeft nu nog grote waarde.
En dat zal het altijd wel blijven hebben, denk ik.
Als het al na 500 jaar gezegd kan worden, dan mag je dat
wel zeggen.
Wel een hele tijd kan duren, ja.
Ja.
Cornhert is misschien niet bij alle luisteraars een bekend persoon. Nee. Zou je misschien in het kort uiteen kunnen zetten wie hij was?
Ja, Cornhert is een 16e eeuws filosoof, dichter, toneelschrijver, die in 1522 in Amsterdam is geboren. Geleefdheid tot 1590, die een hele grote rol heeft gespeeld bij de emancipatie van de Nederlanden. Dat juist in die periode natuurlijk aan zijn onafhankelijkheidsstrijd begon. Maar daarin speelde hij niet alleen een rol in die onafhankelijkheidsstrijd, hij speelde ook een grote rol in de richtinggevende godsdienstige tendensen die zich duidelijk in dit land voordelen.
Nou, en dat is een hele woelige tijd geweest.
Absoluut.
Ja. Want dat boek neemt je mee van de ene religie naar de andere. En iedereen die een stempel wil hebben in de ontwikkeling van Amsterdam. Vroeger heette dat volgens mij Amsterdam.
Amsterdam.
Ja.
En daarin begaf hij zich. Dus het was een hele complexe, ingewikkelde tijd. Maar dan heb ik begrepen dat hij de zoon was van een welvarend lakenkoopman.
Inderdaad.
En zijn moeder, die kwam dan van een hele vermogende familie. En dan denk ik van, een lakenkoopman. Komt daar de gezegde van, hij deelt de lakens uit?
Wellicht.
Vermoedelijk wel. Ik denk dat het een strikt en goed georganiseerd gezin was. Maar Dirk Volkert, die heeft zich daar eigenlijk al heel snel aan ontrokken. Het was een van de welvarendste families van Amsterdam. Hè. Ze woonden daar vlakbij de Oude Kerk. Hadden aan het Spui hadden ze eigenlijk de handelshaven voor hun artikelen. En Dirk heeft zich er vrij snel aan ontrokken. Hij is op 15, 16-jarige leeftijd is hij op een zelfopvoedingsreis, dat was toen gebruikelijk, naar Portugal gegaan. En daar heeft hij ook van alles meegemaakt. Daar heeft hij een auto da fé, zeg maar, de verbranding van een ketter meegemaakt.
Ja.
En hij heeft daar ook, zeg maar, het leven geleerd en meegemaakt. Hij noemde dat, hij heeft in Venus leger gediend. Dat hoef ik aan luisteraars niet uit te leggen, denk ik.
Nee hoor.
Maar dat heeft wel zijn ogen geopend, hè? Over die verbranding.
Juist. Dat heeft zijn hele leven verder bepaald.
Ja.
We hebben het dan over een jonge man van 16 jaar.
Ja, ja, ja.
En die komt terug hier in de Nederlanden. En hij raakt verliefd op Neeltje Simons, 12 jaar oudere vrouw. En een hele mooie vrouw volgens de overlevering. Had eerst eigenlijk het oogje op haar zus, maar dat ging niet door. En dat was zo belangrijk voor hem, dat hij dat heeft doorgezet. Ondanks, zeg maar, de absolute afwijzing van zijn ouders.
Ja.
Die hebben hem ook onterfd op dat moment. En vanaf dat moment is zijn motto, zijn slogan voor het leven geweest: verkiezen doet verliezen. Hè? Als je een keuze maakt, dan maak je ook altijd een keuze voor iets wat je niet doet.
Ja, zo simpel is het wel.
Heel simpel.
Ja. En hij is toen in Haarlem gaan wonen.
Zijn in Haarlem gaan wonen.
Ja.
En daar heeft hij lange tijd allerlei functies gehad. Notaris, gemeentesecretaris. Heeft er ook een heleboel gepubliceerd. Haarlem is wel de plaats waar hij het langst gewoond heeft.
Ja. Maar ook in Haarlem heeft hij moeilijke tijden gekend.
Absoluut, want Dirk stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Of het nou over de protestanten ging of de katholieken. Hij had altijd een mening, altijd een Irenische opvatting. Hij stelde zich altijd boven de partijen. Hij liet zich nooit meeslepen met discussies. Hij stelde daar altijd van, wij hoeven ons niet van niks van de erfzonde, ik noem maar wat, dat was een probleem in die tijd, aan te trekken. De mens is niet voortbestemd bij voorbaat, hè, het zogenaamde predestinatie. De mens is een vrij wezen die zelf kan beslissen over zijn eigen geestelijk welzijn. Nou,
toen donderde het in Keulen.
Ja, absoluut. Heel hard. Want daarmee was het fundament onder allerlei kerkelijke instanties weggebouwd. Een dominee, een priester, die zag zich altijd nog als een tussenfiguur. Tussen de gelovigen en God.
Ja. Waar haalde hij het lef vandaan om dat te kunnen in die tijd?
Het was een man van geniet. Een unieke figuur die zeer wel bespraakt was. Zeer arbeidzaam, 's morgens om 6 uur opstond. En al meteen aan de slag ging. Een grote belezenheid had en een enorme innerlijke drang om zijn volk, tussen aanhalingstekens, om de mensen kennis bij te brengen die hen eeuwenlang onthouden was. Dat noemde hij ook. Hij wilde ze bevrijden van de erfzonde in zijn betekenis.
Precies. Ja. Kornhert heeft de mensen inderdaad een stuk onderricht gegeven. Hè? En dat heeft er weer aan bijgedragen dat er uiteindelijk hij een van de grondleggers is geweest voor de modernisering.
Ja.
Maar hij was wel een Amsterdamse jonge man.
Ja.
Hè? En werd dat zo even geaccepteerd eigenlijk?
Hij had een natuurlijk gezag. En iedereen, het was iemand waar je niet omheen kon.
Ja.
Of het geaccepteerd werd, dat was een tweede. Het werd in ieder geval wel gesignaleerd.
Ja.
En Kornhert was in elke discussie zeer prominent aanwezig. En dat was eigenlijk geen probleem.
Ja.
Hij kwam heel sterk door. Hij was ook heel veelzijdig.
Hij was ook heel creatief.
Ja. En hij was een van de eerste die uitstekend gebruik kon maken van de vernieuwing van die tijd, de boekdrukkunst.
Ja.
En juist door die boekdrukkunst kon hij in korte tijd een heel groot bereik onder de mensen hebben.
Ja.
En dat zag hij heel erg scherp voor zich.
Was dat voordat hij met etsen begon of daarna?
Wel, dat etsen, dat heeft hij eigenlijk van jongs af aan eigenlijk gedaan. Maar op een gegeven moment is Dirk, omdat hij, komt hier een heel ander aspect boven.
Ja.
Hij was politiek adviseur van Willem van Oranje.
Ja,
klopt.
Is Dirk naar Duitsland moeten vluchten. En daar heeft hij zich vooral met etsen en gravures in leven moeten houden.
Ja. Ja.
En dus dat kwam wat later.
Oké, maar de boekdrukkunst, daar heeft hij wel gebruik van gemaakt.
Ja, je zou dat met termen van nu kunnen zeggen. Hij was een geweldig mediastrateeg.
Ja, wat goed.
Hij wist alle middelen te gebruiken.
Ja.
Maar je moet je ook voorstellen, het was de tijd. Hij is geboren vlak na dat beroemde boek waar Erasmus ook zoveel aan heeft gewerkt. Utopia was verschenen. En dat was eigenlijk het eerste boek dat een hele brede verspreiding kreeg. En profiteerde van de boekdrukkunst. En,
kunnen we hem op hetzelfde niveau plaatsen als Erasmus?
Absoluut, absoluut.
Ja.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen van Erasmus, die was een internationaal erkend geleerde. Groot man, groot geleerde, die ons de ware Bijbel weer heeft teruggegeven door zijn vertalingen enzovoorts. Maar Erasmus was sterk gericht op het Latijn en op het Europese welzijn. En Dirk deed juist alles in de moedertaal uit de overtuiging om die moedertaal te emanciperen.
Ja.
Hij is een van de grondleggers daarvan geweest. En dat was het grote verschil. En daardoor kennen we Kornhert ook minder in Europa dan Erasmus.
Inderdaad.
Maar wat mij betreft staan ze op hetzelfde niveau. Net zoals Spinoza.
Want je bent Nederlandicus?
Ja.
Dus Kornhert, dat is een man van je hart?
Ja. Het zit ook in zijn naam.
Het zit ook in hart.
Ja,
Kornhert. Inderdaad. Nou ja, goed, hij heeft natuurlijk als autodidact heel veel zichzelf aangeleerd.
Ja, heel knap.
Ook Latijn. Om
dat klopt.
Het een en ander
dat klopt. Hij,
tot stand te brengen.
Hij is op 35-jarige leeftijd is hij Latijn gaan leren. En dat heeft hij gevolgd bij een 9-jarige jongman, Basius. En die heeft hem Latijn geleerd. En hij heeft Latijn geleerd om de mensen het theologische stuk van de erfzonde, om daar de bronnen van terug te vinden, bijvoorbeeld bij Augustinus.
Ja.
We gaan er zo even op door. Thank you. Dick, je had het net over Augustinus.
Ja.
Voor de luisteraars die wel de bel hebben horen luiden. Of hoe zeg je dat?
De klok hebben horen luiden,
maar niet precies weten wie Augustinus was.
Waar de klepel hangt.
Kun je iets kort over hem vertellen?
Ja, vierde eeuws filosoof, kerkgeleerde, kerkvader, ook historicus. Maar vooral een filosoof die een hele grote invloed heeft gehad op de leer van de kerk. En vooral van de katholieke kerk, want we hadden niet anders eigenlijk, de kerk van Rome. En Augustinus is ook de grondlegger geweest van bijvoorbeeld de zogenaamde erfzondeleer. Dat eigenlijk ieder mens die geboren wordt in feite al bij voorbaat corrupt is. En zich van de erfzonde heeft te ontdoen, heeft een hele zware wissel getrokken op bijvoorbeeld het protestantisme. Dat teruggevallen is, 1000 jaar terug, op Augustinus.
Dan hebben we ook nog de filosofie van verdraagzaamheid.
Ja.
Van Kornhert.
Ja.
Wat hield deze in, volgens zijn visie?
Wel, Kornhert die hanteerde een heel beroemde regel, de gulden regel. Wat gij graag wilt dat u geschiet, dat doe ik voor een ander. En hij hanteerde die regel ook nog met in het achterhoofd. Wat baat het als je alleen maar lief hebt wie jou lief hebben? Straal liefde uit.
Ja.
Derhalve. Ga met je liefde buiten het kringetje dat je toch al kent. Wel, die gulden regel die was volgens hem ingebakken. Ingeprint als het ware in ieder mens. Ieder mens die zou volgens die gulden regel kunnen leven. En zonde, wat zou dat dan zijn? Bewust negeren van die gulden regel. En vanuit die gulden regel kun je misschien voorstellen dat die tolerantiegedachte is gegroeid. Want het is in wezen natuurlijk zeer gelijkwaardig als je dit tot uitgangspunt neemt. Dat is een element uit de Bijbel, maar hij noemt het de gulden regel, omdat het ook teruggaat op de klassieke denkers.
Ja, precies.
Ja.
Het is ook zo dat die essentie van Kornherts filosofie, die wordt in bepaalde stromingen ook nog steeds wel gebruikt. Hè? Ja. Wordt gehanteerd.
Ja.
Er wordt ook wel onderricht ingegeven in sommige stromingen. Was hij daarmee ook echt een aanwijzer voor andersdenkenden?
Absoluut. Absoluut. Hij was een absolute aanwijzer voor andersdenkenden. Vooral voor diegenen die er niet uitkwamen. De Nederlander ging het er eigenlijk om. Niet alleen om je te bevrijden van de Spanjaarden. Maar ook hoe organiseren wij onze natie als we dadelijk weer vrij zijn.
Ja.
En daar heeft hij een kardinale invloed op gehad. En zijn denken, dat is samen met dat van Erasmus, is wijd verspreid geworden. Ik geef je een klein voorbeeld. Kornhert, ik zei al, is een balling geweest. Hij is naar Niederrijngebied verbannen geweest. En daar heeft hij meegemaakt, dat was een bijzonder tolerant gebied onder invloed van de hertogen van Kleef. Die waren weer opgevoed door Erasmus.
Ja.
En daar heeft Kornhert dus tijdens zijn ballingschap gezien hoe je een verdraagzame, tolerante samenleving kunt hebben. Bijvoorbeeld katholieken en protestanten, die deelden daar dezelfde gebedsruimte.
Nou noemde hij zichzelf universeel katholiek.
Ja.
Was dat een politieke keuze om zichzelf zo te noemen?
Ja, universeel katholiek, dat woord katholikos, dat moet je als universeel ook beschouwen. Hij bedoelde het niet zozeer katholiek in de zin van een lidmaat van de kerk van Rome.
Ja.
Hij bedoelde het meer een lidmaat van de, zeg maar, sancta democratio. Van de onzichtbaar verenigde zielen en geestverwanten.
Is dat ook inherent aan het feit dat hij als denker werd gezien des vaderlands?
Ja,
ja.
Ja, hij was een denker des vaderlands, maar ook een gevreesd denker des vaderlands. Hij kwam op een gegeven moment weer terug uit zijn ballingschap. En dan kwam hij in Haarlem. En dan ging er weer een soort 16e eeuws sms'je naar die dominees.
Ja,
daarvan, hey, Kornhert is weer terug. En hou je gedijst, enzovoort. Want dat betekende altijd weer reuring. En dispuut, discussie. Omdat hij alle waardes aan de orde stelde.
Zojuist gaf je ook aan dat hij ook een raadsheer was van Willem Oranje.
Mm-hmm.
Waarin adviseerde hij zoal?
Hij heeft Willem vooral in die godsdienstaangelegenheden geadviseerd, maar ook geadviseerd in zijn hele benadering van de onafhankelijkheidsstrijd die hier losbarstte.
Ja.
En de waardes die daarbij gespeeld hebben. Hij heeft ook een indirecte rol gespeeld bij het beroemde plakkaat van Verlatingen. En bij de apologie van Willem van Oranje. En hij heeft Willem van Oranje vooral dat tolerantiedenken dat hij in Duitsland had gezien, ja, heeft hij voorgelegd. En wat was het effect daarvan? Van ja, we moeten niet proberen hier een winnaar of zo te krijgen. We moeten proberen hier in eenheid tot een geheel te komen.
Maar die godsdienstvrijheid, hè? Ja. Want dat is ook iets waar hij voor stond.
Wetensvrijheid.
Ja, dat is nogal wat als je dat gaat zeggen in een land die behoorlijk in beweging is. Als het gaat om allemaal religieuze stromingen waarin iedereen toch iets wil gaan claimen en misschien ook wel wil zeggen overheersen. Hoe heeft hij in die tijd zich staande weten te houden? Als ik kijk naar zijn levensloop, is hij natuurlijk iedere keer gevlucht. Teruggekomen, gevlucht, verbannen, weer teruggekomen.
Ja.
Is hij daardoor volhardend geworden in zijn doelstelling?
Absoluut. Absoluut. Het is een hele volhardende, ondernemende man, eigenlijk een zalige man geweest. Hij had enerzijds een granieten karakter. En aan de andere kant had hij een heel zacht karakter. Dus ook zijn broers kwamen in grote verlegenheid door wat hij allemaal niet beweerde. Die hadden ook een heel belangrijke rol tijdens de ballingschap in Emden. En hij heeft zich kunnen staande houden. Omdat hij de kracht kon opbrengen om alleen te staan.
Ja, ja.
En hij kwam ook vaak alleen te staan.
Ja, want dat is wel frappant. Hè? Want desondanks werd hij ook wel met regelmaat onderschat van zijn capaciteit. Waar kwam dat door?
Ik denk dat het toch te maken heeft met het feit dat hij in de moedertaal opereerde.
Die daar in vast
de echte wetenschappers, ik denk aan een Lipsius uit die tijd, ik noem maar eens wat, Erasmus, die schreven in het Latijn, Spinoza ook, alles in het Latijn. Spinoza natuurlijk wel een stuk later. En Dirk, die had het echt, heeft zich echt gericht op het grote publiek, op de moedertaal.
Ja.
Hij heeft ook een hele substantiële bijdrage geleverd aan onze taal. Hè. Maar mogen we niet vergeten, hij heeft woorden bedacht voor onze taal. En dat ging hem echt aan het hart. Ik noem maar wat. Een woord dat wij hopelijk elke dag eens gebruiken. Gezellig. Heeft hij bedacht.
Oh, ja.
En dat bedenk je niet. Dat bedenk je niet zomaar op een avond. Dat doe je wel eventjes over.
Zeker.
Hè? Een woord als algemeen heeft hij bedacht. Dat was generaal. Hè? Een woord als vergelijking heeft hij bedacht.
Ja.
Hè? Dat was comparatie. Een woord als allengs, langzamerhand, heeft hij bedacht.
Ja.
Het mooiste woord is eigenzoekelijk. En dat heeft het niet gehaald. En dat vind ik gewoon jammer. En daarom zeg ik het hier nog eens. Eigen zoekelijkheid, die heb je op te geven om een levenskunstenaar te worden.
Nou, misschien dat de Dikke Van Dalen dat toch nog eens gaat oppakken hierna. Dat is wel heel bijzonder. We gaan er zo even op door. Kunnen we stellen dat hij door de taal zo neer te zetten iets heeft opengebroken waardoor Nederland helemaal is veranderd in vrijheidsdenken?
Absoluut, absoluut.
Want dit is historisch gezien, dit is heel bijzonder.
Het is heel bijzonder. Hij heeft de mensen een taal gegeven waarin ze onderling konden communiceren. Tot dan toe was het een groep van dialecten. Ik moet zeggen, hij niet alleen. Simon Stevin heeft ook een hele belangrijke rol ingespeeld.
Ja.
En zijn vriend Spiegel ook niet in het minst. Maar hij heeft de Nederlanders een taal gegeven. En taal, dat is eigenlijk een stuk van je groepsidentiteit.
Ja,
en absoluut. Die heeft hij gegeven.
Wat ik ook heel bijzonder vind in het boek, heeft de auteur, of in elk geval de vervolmaking van het boek, daar kom je ook heel veel oud-Hollands tegen.
Ja.
Waarom is daarvoor gekozen om dat erin te verweven?
Omdat we het zo mooi vinden.
Ja.
kan er niet anders op reageren.
Ja.
Ik noem maar eens wat. Wij kunnen dingen in het Nederlands zeggen van nu. Maar we kunnen ook zeggen, en ik citeer nou eens, om tot dit rijke gods te komen, een behoeft men niet ver te reizen. Want het is in ons, in de inwendigheid onze zielen.
Daar word je even stil van.
Ja, maar ja. Jij zelf ook.
Ja, we zijn al even stil.
Altijd weer. Ja. En zo zijn er een heleboel uitspraken van hem die zo bijzonder zijn in het 17e eeuws. Om de lezer te gerieven hebben we dat niet altijd gedaan.
Nee.
Maar waar we het echt heel mooi vonden, hebben we het laten staan.
Fantastisch.
Hebben we het laten staan.
De Rozenkruisers hebben in die tijd ook een stempel kunnen drukken. Hoe keek hij naar de Rozenkruisers?
Ja, eigenlijk, je zegt in die tijd. Hè, hij kan daar nooit zo veel van gezegd hebben. Want de Rozenkruisers hebben zich niet als zodanig gemanifesteerd. Je zou hem kunnen zien als een soort van voorloper van de denken van de Rozenkruisers. Hè, die een wereldidee en een verbeteringsidee en een vrijheidsidee van ieder mens voorstonden. Maar Cornet is eerder een voorloper. Hè? Want eigenlijk, hij is overleden 1590. Rozenkruisers, ja, dat is pas begin 1600, is dat tot volle bloei gekomen.
Ja.
Maar je zou hem Rozenkruiser avant la dat kunnen noemen. Maar tegelijk slek ik dat weer in. Want Cornet, die kun je eigenlijk niet in een vakje neerzetten.
Nee, dat is wel duidelijk. Dat komt in dit boek komt dat wel heel duidelijk naar voren.
Dat gaan we
en we
dan
laten
nog
hem
niet
gewoon
doen.
Uit het vakje, buiten het vakje laten we hem.
Heel graag. Ja. Ja.
Nou, heel goed. Ik vind het heel bijzonder over Cornhert. Het is geen dun boekje, maar het is wel een boek wat staat als een huis.
Ja.
Als je ervoor gaat, ja, je wordt er helemaal ingezogen als het ware. Ja. Dus je moet echt even de tijd nemen om er rustig voor te gaan zitten en te lezen. Je gaf al eerder aan, je kan het ook stukje bij beetje doen. Hè? Want in één keer is misschien net even te veel. Is er nog een bijzonder stuk waarvan je zegt, dat wil ik even voordragen om even een weergave te geven?
Ja, dat is een stuk midden in het boek waarin zijn werkwijze duidelijk wordt. Hè? Hij parafraseert heel vaak, zeg maar, wijzen uit de eerste, tweede eeuw. Hè? Gnostieke leringen die toen gangbaar waren. En die probeerde hij niet alleen te vertalen, maar ook te overtreffen in gedrag.
Oké.
Okay. Hij was dus niet origineel. Originaliteit was niet zijn hoofddoel. Hij probeerde de wijsheid van de oude voor een leken publiek door vertaling bereikbaar te maken, na te leven en in zijn eigen werken op een hoger niveau te tillen. Dat gold in de eerste plaats voor de gnostieke wijsheid van onder andere Philo, van Clemens van Alexandrië, van Origenes, als ook voor de Theologia Deutsch en Boetius en andere klassieken die hij vertaalde. Zijn genialiteit school in de afgewogen keuze van zijn bronnen en in het onzichtbare talent om de daaruit opgediepte, sprankelende gedachten te verenigen tot een onweerspreekbare visie, die hij verwoordde in een nieuwe taal die onmiddellijk tot het hart spreekt. Voeg hieraan toe een selectieve, kritische lezing van de Bijbel, de permanente toepassing van de gulden regel op ieder medemens, alsmede een rotsvast geloof in de vrije wil van de mens en diens mogelijkheid tot vervolmaking in het hier en nu. En we hebben het fundament geschetst waarop Cornhert zijn indrukwekkende leven gebaseerd heeft.
Fantastisch.
Prachtig.
Heel mooi.
Dick, ik wil je heel erg bedanken voor dit prachtige verhaal. Cornhert van Jan-Peter Burger. Je hebt dat samen met Peter Huis.
Ja.
Ja, heb je dat heel mooi samengesteld. Cornhert, hoe een Amsterdams filosoof de grondslagen legde voor de moderne wereld. Dick,
dankjewel.
Beste luisteraars, dit was Hello Radio Spirituality. Het zit er weer op voor vandaag. Volgende week zaterdag zijn we te beluisteren vanaf 12 uur en meer informatie en het naluisteren van onze programma's, dat kan op helloradio.eu. Een heel prettig weekend en tot volgende week.